Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 86 zingen wij het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt. We noemden nu het derde vers van Psalm 86. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 38ste hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Wij herzeggen nu Jesaja 38, de versen 9 tot en met 22. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48, daarvan het zesde vers, want deze God is onze God. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Jesaja 38 vanaf vers 9 tot en met 22. Dit is het schrift van Hizkia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide: vanwege de afsnijding mijn dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijn jaren. Ik zeide: ik zal den Heere niet meer zien, den Heere in het land der levenden. Ik zal mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van den drom. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van den dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetkens voortreden, al mijn jaren vanwege de bitterheid mijner ziel. Heren, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe, de Vader zal den kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen onzes levens, in het huis des Heeren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken en hij zal genezen. En Hizkia had gezegd, welke zal het teken zijn dat ik ten huize des Heeren zal opgaan?
Amen.
Wij zijn toegekomen bij vraag en antwoord 60, het tweede gedeelte van zondag 23. En wij zullen dat gedeelte nu eerst lezen. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat is het, alzo al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdiensten mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Gemeente, het gaat in vraag en antwoord 60 over de rechtvaardigmaking. We staan stil bij vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de beklaagde. In de tweede plaats willen we letten op de beschuldigers. In de derde plaats willen we stilstaan bij de advocaat. En in de vierde plaats willen we letten op de rechter. Jongens en meisjes, het gaat vanmiddag over de rechtvaardigmaking. Daar zit het woordje recht in, rechtvaardig. En dan mag je denken aan de rechtbank. En daar kunnen wij ons allemaal wel iets bij voorstellen, denk ik, wat een rechtbank is. Bij een rechtszitting heb je altijd vier partijen. Je hebt de rechter die recht moet spreken. Je hebt de beklaagde, dat is iemand die beschuldigd wordt door de officier van justitie. Je hebt de beschuldigers, die de man die beschuldigd wordt of de vrouw aanklagen. En je hebt de advocaat, die degene die beschuldigd wordt bijstaan. En in het stuk van de rechtvaardigmaking mogen we ook denken aan dezezelfde vier partijen. Aan een rechtszitting, aan een rechtbank. En ik hoop dat we daar vanmiddag in alle ernst naar mogen luisteren. Want gemeente, wij zijn op reis naar de rechterstoel. We zullen straks allen voor de rechterstoel van God geopenbaard worden. En dan zal er geen advocaat meer zijn als we die hier op deze aarde nog niet hadden. En daarom hoop ik dat we dit onderwerp niet van ons af zullen schuiven, maar dat we onszelf mogen afvragen waar ook deze vraag mee begint. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Als er één vraag in ons leven belangrijk is, gemeente, dan is het deze vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dat is ook een vraag die tot een oplossing zal moeten komen. Dat is niet een vraag die open zal moeten blijven staan, maar die moet tot een oplossing komen. We moeten weten hoe het met ons is. De vorige keer hebben wij reeds stilgestaan bij vraag en antwoord 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En toen hebben we over de rechtvaardigmaking gezien dat dat in eerste plaats een baten is van het geloof. Een vrucht van het geloof. Dat die rechtvaardigmaking in de tweede plaats voortvloeit uit de vereniging met Christus. En in de derde plaats dat de rechtvaardigmaking een recht geeft op het eeuwige leven. We hebben toen ook gezien, en ik hoop dat u dat nog herinneren kunt, dat dominee Kersten, in navolging van dominee Comrie onderscheid maakt tussen de rechtvaardigmaking voor het geloof en de rechtvaardigmaking door het geloof. De rechtvaardigmaking voor het geloof is van eeuwigheid en is in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de rechtvaardigmaking door het geloof is in de wedergeboorte en wordt beleefd in de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie. En het is die rechtvaardigmaking door het geloof die hier in vraag en antwoord 60 wordt uitgewerkt. We lezen hier hoe een zondaar die rechtvaardigmaking beleeft. En daar kunnen wij dus vanmiddag allemaal ons hart naast leggen. Of wij dat ook beleefd hebben. Of wij daar ook kennis aan hebben. Of het goed is tussen de Here en tussen onze ziel. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan willen we in onze eerste gedachte stilstaan, gemeente, bij de beklaagde. En ik hoop dat u daar uw eigen naam kunt invullen. Want wij allen, zoals we hier vanmiddag in de kerk bij elkaar zijn, zijn in onszelf niet rechtvaardig voor God. Wij waren rechtvaardig voor God in de staat der rechtheid. God had ons een oorspronkelijke rechtvaardigheid gegeven waar wij mee voor God konden bestaan. De mens had geen schuld. Het lag vlak. Jongens en meisjes, wij hoefden niet bang te zijn. Zolang als wij niks verkeerds gedaan hadden. Dat is vandaag de dag nog zo. Als er een politiewagen door de straat rijdt, hoef je nergens bang van te zijn als je niks op je kerfstok hebt. Ja, anders wordt het natuurlijk als je weet dat ze naar je op zoek zijn. En in het paradijs hebben wij God losgelaten. We hebben hem voor een leugenaar uitgemaakt. De verhouding met God is verstoord. Wij zijn onze rechtvaardigheid kwijtgeraakt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Er staat niet hoe wordt gij rechtvaardig voor God. Misschien zouden wij dat fijner vinden als dat er gestaan had. En als ik u vanmiddag een aantal handreikingen zou kunnen doen. Zijn als u nou dit doet en als u dat doet. En als u zus doet en als u zo doet. Dan bent u rechtvaardig voor God. En dan weet ik zeker dat er een aantal heel serieuze gemeenteleden zouden zijn. Die zouden daar ook direct aan beginnen. En die zouden zeggen, nou kun je er tenminste nog wat aan doen. En dat heeft Maarten Luther ook gedaan, jongens en meisjes. Die dacht door een aantal dingen te doen dat hij rechtvaardig zou worden voor God. Hij heeft zichzelf geslagen, gegezeld. Hij is op zijn knieën de Pilatustrap opgeklommen in Rome. En al meer van zulke dingen. Maar dat heeft hem niet rechtvaardig gemaakt voor God. Je kunt jezelf niet rechtvaardig maken. De eigen gerechtigheid zal ons niet helpen. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En wat is het een voorrecht als je mensen kent die daar iets van kunnen vertellen? Zoveel mensen zijn er nog niet zo heel veel in onze tijd die dat zo beleefd hebben. En ook in de dagen van Comrie waren er niet zo heel veel mensen die dat zo beleefd hebben. En daarom ben ik zo blij met onze Heidelbergse catechismus, waarin iemand aan het woord is die dat uit ervaring vertellen kan. Dus ook al hebt u niemand in de familie, of al zou u niemand in de nabije omgeving weten die het vertellen kan uit eigen ervaring wat het is om gerechtvaardigd te zijn, dan kunt u het toch terugvinden in onze Heidelbergse catechismus. Hier is iemand die uit ervaring mag zeggen hoe dat gaat en hoe dat is. En wij zullen het ook moeten leren. Gods kinderen zullen het moeten leren. Ja, zegt iemand, maar dominee, Gods kinderen die zijn toch allemaal rechtvaardig voor God? Jawel, ik hoop daar straks in de vierde gedachte nog wel even op terug te komen. Dat er toch wel onderscheid is hoe dat van Gods kant ligt en hoe dat ze dat zelf beleven. Ik denk aan christen uit de christenreis. Christen uit de christenreis, als hij het poortje is doorgegaan, is zonder enige twijfel een kind van God. Dat was hij al in stad Verderf toen zijn ogen geopend werden. Maar nog altijd, jongens en meisjes, liggen op de rug van christen dat zondepak. En als hij dan aan christen zou vragen, zijn je zonden je vergeven? Dan zou hij zeggen, nee, die drukken mij nog iedere dag. Ik voel dat pak nog altijd liggen. Ja, maar je bent toch een kind van God? Voel je wel dat dat niet helpt? En ik denk dat er vele van Gods kinderen zijn die tussen het poortje en tussen het kruis, als het ware, wandelen op de smalle weg. Maar die de zekerheid zo missen. Wel momenten van zekerheid kennen. Maar die niet de rechtvaardiging in de vierschaar kennen uit eigen beleving. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En wat is er dan te zeggen over degene die aangeklaagd wordt? Nou, niet veel goeds. We vinden daar een prachtig voorbeeld van in de Bijbel. Ik denk aan de gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken van de Farizeeër en de tollenaar. En we lezen van de tollenaar, deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Dus die was gerechtvaardigd. En wat was die tollenaar voor een man? Was dat een gelovige? Was dat een vrome? Wat was dat voor een man? Dat was een goddeloze. Wij leren de rechtvaardiging van de goddelozen. In het stuk van de rechtvaardigmaking is degene die gerechtvaardigd wordt een goddeloze. In de gelijkenis zegt die tollenaar van zichzelf, wees mij de zondaar genadig. Die farizeeër, die is bezig om zichzelf te rechtvaardigen. Die kan van alles opnoemen waarin hij beter is dan andere mensen en zeker dan deze tollenaar. En die farizeeër die ging ook af gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij voelde zich zeer rechtvaardig. Maar hij had zichzelf gerechtvaardigd. En de Heer Jezus zegt, tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan de farizeeën en de schriftgeleerden, gij zult het koninkrijk Gods niet ingaan. Van die farizeeën was het tekort. En alles wat wij aanbrengen in de weegschaal van Gods recht gewogen, het is gewogen, te licht bevonden. Wij leren de rechtvaardiging van de goddelozen. En dan heb je die oude strijd, die als het over het stuk van de rechtvaardiging gaat, altijd nog gaande is. En dat is het nou uit de werken of is het uit genade? En dan heb je nog altijd mensen die proberen, ook na de reformatie en ook na het schrijven van de Dordtse leerregels, die altijd nog proberen om genade en werken met elkaar te vermengen. En de Heere Jezus te maken tot een helpende zaligmaker van wie het werk moet worden aangevuld. Nee, wij leren niet de rechtvaardiging van heiligen. Wij leren niet de rechtvaardiging van vromen. Wij leren niet de rechtvaardiging van gelovigen. Maar gemeente, wij leren de rechtvaardiging van een goddeloze. En dat zou ik willen vragen aan u, bent u al een goddeloze geworden? Iemand zegt, dominee, ik ben zo blij dat ik juist bekeerd ben. Goddeloos, dat was ik vroeger, maar dat ben ik nu niet meer. Ik heb heel mijn leven op de schop gegooid en nu ben ik bekeerd. Ach, dat is jammer. Dat is jammer dat u bekeerd bent geworden, want u moet juist een goddeloze worden. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Er kan ook een tijd zijn, zelfs na ontvangen genade, als de Heer in ons leven gekomen is, dat we zo druk bezig zijn om onszelf te bekeren en dat we denken dat de afstand tussen God en onze ziel steeds minder wordt. Maar het is toch een tijd waarin de zondaar heel ver bij God vandaan is. Want alles wat hij aanbrengt, dat kan God niet behagen. Het zijn stinkende zonden. Het is een maanstondig kleed dat alleen maar bestemd is om weggeworpen te worden. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Als je geen goddeloze geworden bent, als je zelf altijd nog wat aan kunt dragen, als je jezelf nog nooit hebt moeten veroordelen tot de allerhoogste straffen, dan kennen wij het stuk van de rechtvaardiging nog niet. De beklaagde gemeente is een goddeloze. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Let maar op het antwoord wat hij geeft. We gaan naar onze tweede gedachte. De beschuldigers. Je weet nog, jongens en meisjes, we zijn bezig met een rechtszitting. En in een rechtszitting heb je vier partijen. En een van die partijen, dat is de beschuldiger. Het is natuurlijk niet zo dat er heel veel mensen komen om iemand te beschuldigen. Nee, die bezwaren die worden bijeen verzameld en die worden gewogen door de officier van justitie. En die officier van justitie, die brengt die bezwaren bij de rechter, die aanklachten. Nou, zo is het ook als wij met God te doen krijgen. Zo is het als wij met Gods recht van doen krijgen. Als wij voor de vierschaar worden gedaagd. Dat is een oude uitdrukking die eigenlijk heel eenvoudig betekent. Vierschaar, vier partijen. Vroeger had men geen rechtsgebouwen zoals wij die hebben, maar dan werd er een rechtszitting gehouden, dan werd er een koord gespannen, vier palen in de grond geslagen, daaromheen een koord en dan had je een vierschaar. De vierschaar werd gespannen, er vond een rechtszitting plaats met vier partijen. En wanneer gebeurt dat nou in het leven van een kind van God? Daar wordt wat verschillend over gedacht. Sommigen zien de rechtvaardiging als een moment in iemands leven, waarin je met Gods recht te maken krijgt. Een moment wat maar kort duurt en wat uitloopt op de vrijspraak. En anderen zien dat als een proces. Als u het aan mij vraagt, ik zie de rechtvaardigmaking als een proces. Net zo jong, uitlopend op een moment waarop er wel een uitspraak komt. Net zoals, jongens en meisjes, iemand wordt opgepakt bijvoorbeeld. Iemand wordt opgepakt omdat hij een misdaad heeft gedaan. Die wordt gearresteerd, gevangen genomen en in bewaring gesteld. En wordt dat dan binnen een uur allemaal afgehandeld? Nee, er moet eerst een onderzoek plaatsvinden, er moet bewijskracht zijn, er komt een advocaat aan te pas die met die misdadiger mag praten. Er gaat heel veel aan vooraf, maar uiteindelijk wordt er een rechtszitting gehouden. En dan zal uit de mond van de rechter gehoord worden, deze persoon is schuldig of onschuldig. En als die schuldig is, dan zal ook de straf bekendgemaakt worden. En zo doet de Heer dat nu ook in het leven van zijn kinderen. Het is niet pas dat Gods kinderen, als de vierschaar gespannen wordt, voor het eerst met Gods recht te maken krijgen. Ik geloof dat je al heel snel met Gods recht te maken krijgt als de Heer in je leven komt, met Gods wet die je schuldig stelt. Maar de mens probeert zichzelf te verontschuldigen. Hij probeert eronderuit te komen. Er is een weg als het ware naar die vierschaar toe waarin het tot een afhandeling komt. Ik heb u Jesaja 38 laten lezen van Hiskia. Hiskia was een kind van God. Geen twijfel mogelijk. Maar dan wordt de boodschap hem aangezegd: geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En wat zegt Hiskia dan? Nou, dat is niet erg, want mijn zonden zijn toch vergeven. Ik ben een kind van God, dus ik kan sterven. Nee, hij kan helemaal niet sterven in eigen beleving. Hij keert zijn aangezicht naar de wand en hij roept het uit: Heere, ik word onderdrukt, weest gij mijn borg. Hij heeft een betalende borg nodig en daar heeft Hiskia geen zicht op. En in dat danklied van Hiskia in Jesaja 38 lezen wij wat er toen gebeurd is in het leven van Hiskia. Toen zijn inderdaad hem de zonden vergeven. Toen mocht hij zeggen: gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En er zijn meer voorbeelden. We zouden het kunnen hebben over Jacob in Peniel bijvoorbeeld. Waar het tot een afhandeling komt in zijn leven. En wat is het nodig, kinderen des Heren, dat we dat mogen weten? De rechtvaardigmaking geeft een recht op het eeuwige leven. En als dat er niet is, dan blijft het allemaal zo wankel. Vroeger werd wel eens gezegd, dan sta je nog voor de zaak. Namelijk deze zaak. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dat is een belangrijke zaak. Wel nu, die zondaar. Wat zijn zijn beschuldigers dan? En wat is de beschuldiging dan die tegen hem ingebracht wordt? Weet u het uit eigen beleving hoe dat gaat? Hebt u bevindelijk wel voor Gods rechterstoel gestaan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan word je aangeklaagd. Door wie dan? Door je vijanden? Nee. Weet u wie als eerste hier genoemd wordt? Mijn eigen consciëntie. Mijn eigen geweten. En wat zegt mijn eigen geweten? Wat is eigenlijk je geweten? Je geweten, dat is een instantie in de mens die ons in staat stelt om onze eigen daden te beoordelen aan de hand van een norm. En ouders moeten doen aan gewetensvorming, vandaar ook die avond, morgenavond met onze jongeren. Wij moeten doen aan gewetensvorming, zodat ze hun eigen daden leren beoordelen. Naar aanleiding van een norm. En die norm, dat moet natuurlijk zijn het woord van God. Dat is de enige norm. Maar ons geweten functioneert niet goed meer. Soms dan spreekt het geweten helemaal niet, terwijl mensen toch verkeerde dingen doen. En het kan zelfs zo zijn dat je geweten je veroordeelt, terwijl je helemaal niks verkeerds doet. Omdat je vroeger van huis uit meegekregen hebt dat iets verkeerds is, terwijl het eigenlijk helemaal niet verkeerd is, maar je geweten gaat spreken als je iets doet wat niet eens verkeerd is. De geweten is helemaal misvormd. En wat gebeurt er nu als de Heere in ons leven komt? Dan wordt dat geweten, dat wordt hernieuwd. En dat gaat de Heere gebruiken om de zondaar schuldig te stellen en te verootmoedigen voor zijn aangezicht. Dat geweten, dat wordt het met God eens en dat wordt het met het woord van God eens. En dat geweten, dat gaat mij persoonlijk aanklagen voor de rechterstoel van God. Wilt u een voorbeeld uit de Bijbel? Ik denk aan Psalm 51, we hebben het samen gezongen. David zegt tegen de Heere: uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Hij probeert er niet onderuit te komen. Hij vraagt geen vermindering van straf. Hij zegt niet, ik kon er toch eigenlijk ook niks aan doen dat het zo gelopen is. Nee, hij aanvaardt het vonnis. Hij aanvaardt het recht dat God heeft. Hij aanvaardt de straf. Zijn eigen geweten slaat hem, veroordeelt hem. Nou, dan heb je niet veel meer te zeggen. Als je voor de rechter staat en je eigen geweten zegt, die rechter heeft gelijk, die aanklagers hebben gelijk, ik ben schuldig, ik heb straf verdiend, dan ga je geen geheel verhaal houden om jezelf vrij te pleiten, dan gaat de hand op de mond. In het stuk van de rechtvaardiging, daar zegt de zondaar helemaal niks, daar kan de zondaar helemaal niks, hij kan niks aanbrengen. En dan is er nog een tweede beschuldiger, en dat is Gods wet. Er staat hier dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. De wet zegt, doe dat en gij zult leven. De wet eist gehoorzaamheid. En welk deel van de wet hebben wij gedaan? Welke geboden van de wet hebben wij gehouden? Niet één. Waarom niet één? Omdat als iemand schuldig staat aan één van de geboden, staat hij schuldig aan al de geboden. Dus als u maar één gebod overtreden hebt, hebt u ze allemaal overtreden, kunt u weer opnieuw beginnen. Nou, er is niemand in de kerk die niet Gods geboden overtreden hebt. Geen daarvan gehouden. Schuldig aan het eerste gebod, aan het tweede gebod, tot en met het tiende gebod. En dan zegt de Heere, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus dat is het oordeel voor de goddeloze in het stuk van de rechtvaardigmaking, de vloek van God. Maar dat is wat gemeen, daar is een mens niet gelijk. Daarom zie ik dat stuk van de rechtvaardiging ook als een proces, uitlopend op een moment. Als de Heere nou in je leven komt, is het dan dat die mens gelijk zegt, ik heb tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd, ik ben des doods schuldig. Nou, daar kunnen jaren overheen gaan eer dat iemand zover is. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw, de Heere bepaalt haar bij de zonde tegen het zevende gebod. Daar begint het mee. En dat is vaak als de Heere een zondaar stilzet, dan begint hij met één bepaalde zonde. Heb ik er totaal nog geen erg in dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb? En ben ik het er zeker ook niet mee eens dat ik voor eeuwig veroordeeld moet worden? Want zal ik op allerlei manieren verbetering beloven en er ook alles aan doen dat het beter wordt? U voelt wel, dan stem je daar nog niet mee in. Nadere ontdekking is nodig om te leren. Geen daarvan gehouden hebt. Dan veroordeelt die wet die wij vanmorgen gehoord hebben ons tot op het bot. Dan blijft er niks van je over. En dan moet je met David zeggen, het is rechtvaardig. Dan blijft er in je leven niks over. In het stuk van de rechtvaardiging moet de Heere zoveel van de mens afbreken. We zijn maar aan het opbouwen. We willen maar wat zijn. We willen maar wat worden. Maar dat bedoelde ik net toen ik zei, jammer dat u bekeerd bent geworden, want je moet juist onbekeerd worden. Als iemand bekeerd wordt, dan gaat het helemaal de verkeerde kant met hem op. Hij moet juist een goddeloze worden, ja. Niet in de uitleving, dat snapt u wel. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar in de inleving, in de ontdekking wie ik nou werkelijk ben voor God. En dan ben ik een verloren mensenkind. Geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan weet ik wel een derde aanklager die zich erbij voegt en die ons daar wel voortdurend aan zal herinneren. En dat is de Satan. Die Jozua de hoge priester beschuldigt, die daar met vuile klederen staat voor het aangezicht des Heren. De Satan die was er als de kippen bij. En die wees op die vuile vlekken in het kleed van Jozua en die zegt, die man die kan geen hoge priester zijn. De Satan is de verklager der broederen. De Satan die zal Gods kinderen in een week van voorbereiding en tijdens hun gebed en op allerlei cruciale momenten proberen zo bij God aan te klagen dat ze niet meer kunnen bezien dat ze een kind van God zijn. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Ja, en was het nou maar zo dat die Satan ongelijk had? Dat ik kon zeggen, Satan, je liegt. Ik ben niet meer tot alle boosheid geneigd. Het is een stuk beter met mij geworden. Maar ik vraag het u, kinderen des Heren, zou u dat tegen die verklager kunnen zeggen? Dat u niet meer tot alle boosheid geneigd bent, dat u heilig geworden bent? U zegt, was het maar waar. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Hoe stond het ook alweer in het avondmaalsformulier? Met de boze lusten onzes vleeses, waarmee ik dagelijks te strijden heb. Dat zegt een kind van God. Dagelijks te strijden heb. Ja, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nou, ja, hoe gaat dat aflopen? Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, er staat iemand voor de rechter en die wordt aangeklaagd. Er zijn drie beschuldigingen ingebracht en die drie beschuldigingen die zijn op alle punten waar. En degene die daar staat, daar is ook nog niet eens de verwachting van dat hij het beter zal gaan doen. De verwachting is dat hij telkens in herhaling zal komen van hetzelfde. Nou, wat zegt die rechter dan? U bent vrijgesproken. Ik denk het niet. In zo'n geval zegt zo'n rechter dat nooit. In zo'n geval dan zal een rechter een zware straf opleggen en hij zal er zelfs voor zorgen als die straf voorbij is, dat er dan nog instanties zijn die toezien op zo'n persoon dat het niet weer opnieuw uit de hand loopt. Dus ja, dat gaat in deze rechtszitting helemaal verkeerd. Ja, in de beleving van een kind van God gaat het in de weg van nadere ontdekking inderdaad ook helemaal verkeerd. Want als die rechter nou vraagt aan die beklaagde, wat vindt u ervan? Dan moet deze beklaagde zeggen, ze hebben allemaal gelijk. Het is zo, ik moet het toegeven. Ik kan mij niet onschuldig pleiten en ik heb ook geen verwachting van mezelf dat het beter zal worden. Want ik ben bang dat ik weer in dezelfde zonde vallen zal. Ik heb het verdiend. Dat buigen voor het recht van God. Gemeente, daar gaat het over in de lijdenstijd. Dat heb ik vanmorgen ook bedoeld te zeggen. Welke plaats heeft het recht van God in uw leven? En ook dat is een proces. Dominee Kersten maakt onderscheid in het toevallen van Gods recht en in het verliezen van je leven onder Gods recht. Dat gaat natuurlijk nog een stap verder. Het buigen voor Gods recht, dat is nodig. Het toevallen van Gods recht gaat de Heere zijn kinderen leren. En hoe dieper dat hij ze inleidt in hun eigen verlorenheid, hoe meer dat ze zullen gaan erkennen dat ze geen recht hebben op het eeuwige leven, maar eeuwige straffen verdiend hebben. Het moet een keer aan een eind komen. Niet alleen aan het einde van onze werken, maar de Heere Jezus zegt dat we ons leven moeten verliezen. En al wat iemand heeft, dat zal die geven voor zijn leven. Hij wil overeind blijven, maar hij moet het leven verliezen. Hij moet sterven om te leven. Hij moet het in zichzelf verliezen om het in een ander te mogen vinden. En dat is een proces waarin de mens zichzelf tegen heeft, waarin de mens niet meewerkt, waarin de mens probeert te ontvluchten, eronder uit te komen. Kijk maar naar de discipelen. Ze hebben de Heer Jezus op de lijdensweg helemaal niet geholpen, maar ze hebben hem voortdurend in de weg gestaan. De rechtvaardigmaking. Een verloren mensenkind, bent u dat wel eens geworden? Zoals dat zo ontroerend staat in het gedicht van Pothoven. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt het zondeloon. Wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God. Wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgewricht, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eerst op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, het welk haar in het leven laat. Hier wordt de toorn geblust en is het vree met God door het offer van zijn zoon. O allerzalig slot. Ik zou het niet kernachtiger, niet duidelijker kunnen zeggen dan dat het in deze enkele dichtregel staat, gemeente. Hoe Gods kinderen dat mogen ervaren. Het buigen voor het recht van God. Ja, natuurlijk vragen Gods kinderen niet of ze alstublieft verloren mogen gaan. Daar wordt wel eens een karikatuur van gemaakt, alsof wij dat zouden leren, dat Gods kinderen gaan vragen of ze alsjeblieft verloren mogen gaan. Natuurlijk gaan ze dat niet vragen. Ze willen niet verloren gaan. Maar ze worden het wel waardig om verloren te gaan. We zullen dat nog wel horen bij het kruiswoord over de moordenaar. De moordenaar die het recht van God erkent en zegt: wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus de beschuldigers die 100% gelijk hebben, het recht aan hun kant hebben, en de beschuldigde moet zwijgen. We gaan naar onze derde gedachte, de advocaat. Want daar wordt hier ook over gesproken. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus kun je rechtvaardig zijn voor God. Jezus Christus, dat is de advocaat. En wij moeten door het geloof verenigd zijn. Jonge mensen, een waar geloof. Dat zeggen onze vader in de Heidelbergse catechismus telkens. Dus let op, een historisch geloof is niet een zaligmakend geloof. Een waar geloof, alleen door een waar geloof in God, in Christus. Ja, hoe weet je of je in Christus bent? Nou, het belangrijkste is de Heer Jezus Christus te mogen leren kennen. Wanneer krijg je een advocaat nodig? Hebben jullie een advocaat gebeld, jongens en meisjes? Hebben jullie een advocaat nodig? Nee, natuurlijk niet, dominee. Je gaat toch geen advocaat bellen? Dat kost ook een heleboel geld. En trouwens, die heb je niet nodig ook. Je kunt wel eens een meningsverschil hebben met iemand, dan heb je nog geen advocaat nodig. Je kunt een slecht cijfer op school hebben, dan heb je nog geen advocaat nodig. Wanneer heb je een advocaat nodig? Als je voor de rechter moet komen. Dan heb je zeker een advocaat nodig. En zo is het ook in het geestelijke leven. Als je met Gods recht te maken krijgt, dan kom je erachter hoe belangrijk dat het is om een advocaat te leren kennen. Want ik kan mezelf niet verdedigen. Alles getuigt tegen mij. En die advocaat is de enige die de rechter tevreden kan stellen. En nu gaat het hier in zondag 23 over een advocaat die ja, niet het zwarte-wit praat. Ik wil echt niet alle advocaten over één kam scheren. Ik denk dat er ook in de advocatuur mensen zijn die heel plichtsgetrouw hun werk doen. Maar soms denk je wel eens, hoe is het mogelijk dat een advocaat deze zaak verdedigt of voor zo'n persoon opkomt en dat te berde brengt? Dat gaat toch in haast tegen het recht. Maar deze advocaat waar het hier over gaat is zelf 100% betrouwbaar en 100% rechtvaardig. Die gaat geen partij trekken voor de schuldigen. Want die wil niet dat de rechter onrecht wordt aangedaan. Nou, hoe kom je daar dan uit? Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. We hebben gehoord, er waren 3 aanklachten, er waren 3 beschuldigers. En nou heb ik hier een advocaatgemeente en die stelt tegenover die 3 aanklachten stelt hij 3 andere zaken. De zaligheid op grond van recht. De remonstranten leren dat God de zonde vergeeft door van de troon van zijn recht af te gaan en even te gaan zitten op de troon van zijn genade. Dan denkt hij even niet aan zijn recht en dan gaat hij de zonde vergeven en dan gaat hij weer terug op de troon van zijn rechtvaardigheid. Hoe verzinnen ze het? God doet nooit afstand van zijn recht. God kan de zonde alleen vergeven in een rechte weg. En dat weet Jezus ook. Dus hij komt niet aan met smoesjes, gemeente. Maar hij komt aan met zaken. Zijn volkomen genoegdoening. Dat eigen geweten, dat klaagt mij aan, zwaarlijk gezondigd, zwaarlijk gezondigd, zwaarlijk gezondigd. Wie zal die stem van mijn geweten tot zwijgen brengen? Deze advocaat. Hoe dan? Wat kan hij daar tegenover stellen? Dat zwaarlijk gezondigd, want ik kan dat niet meer goed maken. Ik kan het niet meer overdoen. Wel, wat hij daar tegenover stelt, dat is zijn volkomen genoegdoening. En dan moet mijn consciëntie zwijgen. Ja, maar er is nog een tweede beschuldiger, dat is de wet van God. Geen daarvan gehouden. Die hele wet die moet gehouden worden, volmaakt. Van het eerste tot het 10e gebod. En deze beschuldigde heeft niets, maar dan ook niets daarvan gehouden. Wat zou die advocaat daar tegenover kunnen zetten dan? U leest het. Zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. Hij heeft de wet gehouden. Hij heeft ieder gebod volbracht. Hij heeft op een volmaakte wijze gedaan wat God van hem vroeg. Hij kon het zeggen aan het einde van zijn omwandeling op deze aarde. Vader, ik heb u verheerlijkt op deze aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. Daar staat die beschuldiger. En die zegt tegen de rechter, u eist toch gerechtigheid? En daar staat die advocaat. En die advocaat zegt, bij mij is gerechtigheid. Hier is de gerechtigheid. En dan is er nog een beschuldiger, dat is de Satan. En die Satan die zegt, moet je hem daar nu zien staan met zijn vuile klederen. Die moet gestraft worden. Dat is toch in strijd met uw heiligheid, o God. Deze vuile zondaar. En daar staat die zondaar. Die zondaar heeft niks in te brengen. Want hij ziet het zelf ook wel dat zijn klederen vuil zijn. En nog steeds tot alle boosheid genegen, onbetrouwbaar, komt niks van terecht. Moet veroordeeld worden. Wat zal die advocaat daar tegenover stellen dan? Zijn heiligheid. Zijn volmaakte heiligheid. waar de Satan niks tegen in kan brengen. Deze advocaat roept in die rechtszitting naar de rechter: bij mij is de heiligheid. Bij mij is de gerechtigheid. Bij mij is de genoegdoening. Vader, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Hoe loopt het af? Onze vierde gedachte. Het gaat om het woord van de rechter. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 89 en daarvan het 9e en het 10e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 9 en 10. Ja, het komt wel aan op de uitspraak van de rechter. Want je kunt de rechtszaal uitkomen en je kunt vertellen, ja, de advocaat heeft dit gezegd en de beschuldigers hebben dat gezegd. Ja, zal dan de vraag zijn, wat heeft nou de rechter gezegd? Want dat is bepalend. En dat zou ik ook u willen vragen, gemeente, wat heeft nou de rechter gezegd? Heeft de rechter in uw leven gesproken? Dus ja, ik ken de advocaat, de Heer Jezus. Oh, dat is al heel groot als dat zo mag zijn, zeker. Maar is het daarmee opgelost? Heb u een recht op het eeuwige leven gekregen? Wat heeft nou de rechter gesproken? Want daar gaat het over in het stuk van de rechtvaardigmaking. Alleen de rechter spreekt vrij of veroordeelt. God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. Kijk, de advocaat kan wel veel zeggen, maar als de rechter het niet overneemt, dan heb je er niks aan. En hoe weegt nou de rechter die woorden van de advocaat? En is het mogelijk dat de gerechtigheid en de genoegdoening en de heiligheid van de advocaat, dat dat mijn eigendom wordt? Is dat mogelijk? Aanvaardt die rechter dat? Is dat in overeenstemming met het recht? Als dat niet kan, dan is het verloren. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mij schenkt en toerekent. Dat is de rechtvaardigmaking. Dat de rechter, dat God de Vader, de verdiensten van Christus mij schenkt en toerekent. En dan zegt dominee Kersten terecht, de schenking gaat aan de aanneming vooraf. Heel veel mensen hebben het al lang aangenomen zonder dat het hen ooit geschonken werd. Maar je kunt de vrijspraak niet aannemen als de rechter niet gesproken heeft. Eerst moet de rechter spreken, dan kan ik het aannemen uit de mond van de rechter. En hier komt het uit de mond van de rechter. En dat woord van de rechter, dat zal moeten klinken persoonlijk in mijn hart, komt op de toepassing aan. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. In het stuk van de rechtvaardigmaking, ik heb het niet over de heiligmaking, maar in het stuk van de rechtvaardigmaking kun je niets toebrengen. Uit louter genade, alleen genade, mij de gerechtigheid en heiligheid en de voldoening van Christus schenkt en toerekent. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde vrij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Maar dan geen verwoestende gerechtigheid, maar dan een zaligmakende gerechtigheid. De rechter schenkt. De rechter rekent toe. Dus niet, ik ben een zondaar en de Heer Jezus stierf voor zondaren, dus ook voor mij. Zulke oppervlakkige dingen. Gemeente, in het dagelijkse leven zouden we daar nooit mee doen. Dus geldt bij de AMRO, er staat genoeg daar bij de AMRO. En ik heb schuld, dus het komt wel goed. Welke dwaas zou met die verwachting durven leven? En in geestelijk opzicht zijn de mensen die gaan daar gerust op naar de eeuwigheid. Jezus stierf voor de zondaren, ik ben een zondaar, dus alsof ik mij dat zelf kan toe-eigenen. Vroeger werd er nog wel eens gesproken, daar pas met iemand over gehad, over een gestolen Jezus. Kan dat? Ja, je kunt Jezus stelen. Alles wat je niet geschonken is en wat je niet toegerekend is, dat kun je stelen, maar moet je wel weer teruggeven. Want God is een rechtvaardige rechter. En in dit stuk, en dat mag die zondaar beleven, wordt die gerechtigheid en heiligheid van Christus de mijne. Zo volkomen, als had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Dan kan het recht mij niet meer beangstigen. Dan wordt het recht juist mijn houvast. Want als die verdienste van Christus de mijne is, dan heeft dat recht van mij niks meer te eisen. Dan ligt het dus vlak, dan heb ik in hem een recht gekregen. Als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En in die laatste woorden, daar liggen eigenlijk twee dingen ingetekend, gemeente. Het eerste wat daarin ligt is dat alleen door het geloof aangenomen kan worden. Het geloof is het instrument, het geloof is de hand. En het tweede wat er in dat laatste zinnetje ligt, dat is dat er onderscheid is in het aannemen. Daar zijn trappen in het aannemen. En de een van Gods kinderen is daarin verder geleid dan de ander. En nou is de rechtvaardiging is niet afhankelijk van het aannemen des geloofs. Als dat zo zou zijn, dan zouden stervende ongeboren kinderen nooit zalig kunnen worden, want die kunnen niet aannemen. In onze tijd wordt de zaligheid heel vaak afhankelijk gemaakt van het aannemen. Jij moet aannemen. Nee, je moet met Christus verenigd worden. Je moet wederom geboren worden. En al degenen die in Christus zijn, al hebben ze nog niks aan kunnen nemen, zijn rechtvaardig voor God. Maar dat aannemen, dat is nodig voor de troost. Als ik die rechter niet heb horen spreken, en het is mij niet toegerekend, en ik heb het niet aan mogen en kunnen nemen, hoe kan ik dan de troost hebben dat ik rechtvaardig ben voor God? En daarom is het ook zo nodig voor Gods kinderen ook dat dit gepredikt wordt. U moet daarnaar staan. U kent mij inmiddels na een kleine 20 jaar. Ik ben geen rechtvaardigmakingsdrijver. Het is niet iets wat iedere preek erin gehamerd wordt. Maar wat ik wel geloof, dat is dat Gods kinderen daar altijd na zullen staan en nooit rust zullen vinden. Die zonde die komt altijd weer terug, totdat je mag weten vergeven, geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. En wat is het dan jammer dat vele van Gods kinderen zo in onzekerheid zijn. En hoe komt dat? Ja, omdat er zo weinig kennis is van de deugden van God. Als er meer kennis zou zijn van het recht van God, bevindelijke kennis, dan zou er meer verlangen zijn naar vergeving. En als het recht van God op een afstand staat, dan is de vergeving op dat moment in onze beleving niet noodzakelijk. Maar hoe moet dat dan als de dood naderbij komt? Hoe moet dat dan als het sterven wordt? Hebben we een pas om af te reizen? Mogen we weten, als ik straks sta voor die troon, dan is er een advocaat die voor mij tussen beiden komt. Hij is hier tussen beiden gekomen. Hij zal me dan niet laten staan. En als je niet eens die advocaat kent, Als hij niets beloofd heeft, hoe kun je dan zo gerust naar de eeuwigheid reizen? Hoe zijt gij, jij, u, wij, rechtvaardig voor God? Amen.